Welkom beste kijkers en luisteraars bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Vandaag zit bij mij Thomas Paas, meester Thomas Paas, fiscalist en advocaat, gespecialiseerd in alle zaken cryptocurrency. En over die cryptocurrency kunnen we nu wel een en ander vertellen, want vrijdagnacht was het blijkbaar grote paniek. Meester Maas, hoe verklaart u dat en wat heeft u daarover te zeggen?
Paas, Winnie, na al die afleveringen. Nee, maar dus wat kan ik daarover zeggen? Nee, de nacht van vrijdag op zaterdag hadden we inderdaad een heel sterke beweging op de cryptomarkten. Is die op zeer korte tijd van iets in rond de $125.000... gezakt naar $105.000 op een prijs van, op een tijd van enkele minuten.
Mm-hmm.
Daarna is er wel een zeker herstel opgetreden, maar het was wel de extreemste beweging in geld, uitgedrukt in dollars dan, of in euro's, die we al gezien hebben op die markten. Het was dus heel kortstondig, heel hevig. En vandaag, de opname van deze podcast is op maandag, zitten we toch 7% nog altijd onder de koersen die voor de crash in vogel waren.
Dat toont eigenlijk wel aan dat daar nog altijd een heel grote volatiliteit is.
Ja, ja, inderdaad. Dus volatiliteit, ja, aan de andere kant een beetje nuanceren. Op een maand zitten we eigenlijk op dezelfde koers als een maand geleden. En op jaarbasis zitten we nog altijd 37% hoger. Dus in de tweede waarop dat we de volatiliteit moeten nuanceren, is dat er ook op de aandelenmarkten deze vrijdag wel een en ander aan de hand was.
Ja, ja, ja.
Dus Trump heeft een tariefverhoging van 100%, als ik me niet vergis, op Chinese invoer aangekondigd. We zijn weer maandag, okay, bij Trump kan het ook heel rap evolueren, dus we zijn maandag en er wordt ook al aan de kant van Trump genuanceerd, hè, dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. Maar het begon dus eigenlijk met een beweging op de aandelenmarkten, maar Bitcoin werd daardoor aangestoken, hè, en reageerde het hevigste van al die verschillende markten op dat nieuws.
Nu, reageren op dat nieuws is één zaak, er zijn misschien toch ook wel andere zaken aan de gang,
ja.
Hè, die iets duisterder zijn.
Wel, duisterder, ja en nee. Dus één ding dat aan de hand is, is dat in recente jaren steeds meer grote partijen in Bitcoin zijn beginnen beleggen. Professionele partijen, private equity, wat weet ik nog allemaal. En die werken vaak met geleend geld. Die werken met hefboomgeld. En als die, hebben we in het verleden gezien, de voorbije jaren, als die op een andere markt in de problemen komen, zoals ze bijvoorbeeld ook geleveraged, zoals het dan heet, posities hebben ingenomen op de aandelenmarkt, dan worden die gemargin called. En dan zegt men tegen hen van, oké, je hebt hier ook met geleend geld gewerkt. Nu moet je meer collateral posten, je moet meer geld inbrengen. Of je positie hier wordt ook geliquideerd. Wat die grote huizen dan klassiek doen, is dan het meest exotische of minst geliefde buiten gooien. Dan gaan ze eerst hun bitcoins verkopen, dan misschien hun goud, dan misschien hun zilver, om andere posities te redden. Dus dat is één factor die meespeelt. Het tweede dat ook meespeelt, en dat wel wat duisterder is, is dat er toch een grote partij zou zijn, je moet altijd heel voorwaardelijk spreken, want de klassieke aandelenmarkten en effectenmarkten zijn al vrij intransparant en voor de cryptomarkten geldt dat zeker. Maar er zou dus een heel grote partij zijn die voor de aankondiging door Trump short posities had ingenomen.
Mm-hmm.
En die ook die short posities, daaraan heel veel...
Een short positie.
Op, of je belicht eigenlijk, in het, je verwacht een daling van de bitcoin in dit geval. Hè? En die zou ook, ja, die heeft er heel veel aan overgehouden, maar ook nu het nuanceren door Trump, het latere nuanceren, waardoor de koersen op de aandelenmarkten en bij de bitcoin zijn beginnen stijgen, daar zou ook positie in zijn ingenomen. En het zou nogal flagrant zijn, dus echt op de minuut afgestemd op die post van Trump op zijn eigen sociale medium, Trump Social. Het zou echt voor heel veel geld zijn en bijna tot op de minuut afgestemd op die berichten van Trump. En het is niet alleen in de cryptomarkten, maar ook in andere markten dat het aan de hand is. Dus het lijkt wel, hè, alsof er ja, mensen in de omgeving van Trump of in dat Witte Huis toch wel serieus aan insider trading of insider dealing zijn moeten doen.
Met voorkennis.
Ja, maar dan wederom, hè, zelf ben ik ook jurist natuurlijk, dus ik let er heel hard voor op. Hè. Het lijkt op, ik spreek me niet uit over de kwalificatie. En of het allemaal illegaal is, want we weten dat in Amerika de regels voor insider dealing, voor politici enzovoort, blijkbaar ruimer zijn, veel ruimer dan bij ons, zou toch moeten. Hè? Maar in ieder geval, er lijkt toch wel een en ander aan de hand te zijn. Nu, in slotsom, ik denk veel mensen zullen zelfs door die crash zijn heen geslapen. De dag daarna hebben we vastgesteld, oei, ja, min 7, maar allee, binnen cryptomarkten gebeuren die dingen nogal eens. Hè? En hebben er waarschijnlijk niet zoveel van gemerkt. Maar het was ja, inderdaad een extreme beweging, waarbij, dus ook, waarbij ook sommige beleggers, en dat is misschien wel interessant, de infrastructuur van verschillende beurzen hebben uitgebuit om hun winst nog te vergroten. Dus ze weten dat sommige online platformen, want die cryptomarkten zijn ook zeer gefragmenteerd, hè, dat sommige beurzen zo in elkaar zitten en andere beurzen op een andere manier. Dat sommige beurzen zijn zelfs onderuit gegaan. Dat is iets dat eigenlijk niet meer had mogen gebeuren, want wij van de Bitcoin, ik spreek nu in een heel ruime wij, maar wij gingen ervan uit dat die platformen toch hun infrastructuur hadden verstevigd, waardoor ze niet meer offline gingen gaan door te veel trafiek, maar dat blijkt dus toch weer te zijn gebeurd.
Met onderuit gaan bedoel je niet dat ze failliet zijn gegaan, maar...
Nee, maar niet bereikbaar waren. Nee, platformen zelf gaan niet failliet, die verdienen heel veel aan van die extreme handel. Die halen wel hun fees. Overheen maak ik me in dat opzicht niet zo'n zorgen. Maar een van de beloften van crypto was toch om altijd bereikbaar te zijn, dat je het altijd zou kunnen verkopen. Voor wat buiten die platformen plaatsvond, hè? Wat dus met crypto kan, maar andere dingen niet, kon je nog voluit kopen en verkopen, maar enkele grote beurzen zijn toch wel onderuit gegaan. En wat we dus zien is dat de intrede van grote beleggers, hè? Van groot kapitaal in die cryptomarkt, men had eerst gehoopt dat daardoor de volatiliteit zou verminderen. Dat is op lange termijn, lijkt me dat wel het geval te zijn. Er zijn zeker meer volatiele dingen te vinden of waarin je kan beleggen vandaag dan crypto of dan bitcoin. Maar die grote partijen die er nu in zaten, die werken heel vaak met leverage posities, met heel veel geleend geld, ja. Waardoor dat die bij een neerwaartse beweging heel snel op de verkoopknop duwen. Ja, voilà. Een laatste punt nog is... onder de radar geglipt, maar toch ook wel belangrijk. Ik denk dat ook dezelfde vrijdag werd bekendgemaakt. Het is niet zo groot, maar het is wel een teken destijds. We zien dat nu Luxemburg, hè, overheidsgelden in een soort pensioenfonds of state investment firm die ze hebben, gaat toch 1% van de middelen in bitcoin beleggen. Ja. Dat was tot een paar jaar geleden volstrekt ondenkbaar. Dat zou een enorm taboe zijn. Er zou enorm veel ruchtbaarheid rond worden gegeven. Luxemburg is zeker niet de eerste overheid die zegt van we moeten op lange termijn het geld van onze burgers beleggen. Dan moet je wel iets hebben om te beleggen natuurlijk. Hè. We gaan het geld op lange termijn van onze burgers goed beleggen. Dus we gaan toch 1% daaraan allokeren. Het is goed om dat te hebben naast wat goud, naast wat andere zaken. Dus we hebben al andere overheden gezien wereldwijd die dat deden. Maar ik denk dat Luxemburg bij ons West-Europa, of misschien zelfs Europese primeur is, die dus echt een stukje van hun fonds is gaan allokeren. En als meer van dat type beleggers dat doen natuurlijk, dan gaan we hopelijk, hangt er vanaf, een trader is volatiliteit natuurlijk super, maar voor wie graag minder volatiliteit wil zien in die bitcoin, is de intrede van zo'n fonds zoals de Luxemburgse waarschijnlijk wel goed nieuws. Dus dat is het verhaal eigenlijk van de grootste bitcoin crash aller tijden in fiat, waar de meeste mensen hebben doorgeslapen waarschijnlijk.
Ja, oké. Dank u wel, Thomas.
Alsjeblieft.
Ook dank aan u, beste kijker, beste luisteraar. En tot een volgende keer.